De schriftlezing deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan hoofdstuk 10, vers 17 tot en met 31. De schriftlezing deze middag, Marcus 10, vers 17 tot en met 31. Dan lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in Marcus 10, te beginnen bij vers 17 als volgt. En als hij uitging op den weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus, rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus, wederom antwoordende, zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele die de laatste zijn de eersten. En tot zover de schriftlezing. Gemeente. We zijn vanmiddag begonnen met een mooie psalm. De kinderen konden meezingen. Kijk de kerk eens door en je zag inderdaad heel veel kinderen goed meezingen. Misschien zijn ze daarin de ouderen wel eens een voorbeeld. Maar ook ouderen vonden het blijkbaar een mooie psalm, want dan hoor je hier en daar ook de bovenstem. Het hegend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En als zo gezongen wordt, dan denk je wel eens, is het waar? Hebt u nagedacht bij het zingen, mijn ziel verlangt naar God? Een sterk verlangen om bij de Here te horen. Een dorsten naar God. Nou, zegt u, dat is nogal wat zo aan het begin van de preek. U zulke vragen. Maar ja, als het nou niet zo is. Dat is toch nodig dat u niet zonder de Here kunt, dat er een dorsten naar God is. En de Here weet wat er in uw hart leeft. De Here weet wat er in mijn hart leeft. Dan is het toch nodig om voor de Here eerlijk te worden. En als het goed is, bent u toch ook vanmiddag hier in de kerk gekomen om te luisteren naar Gods woorden. Dan is misschien ook uw gebed wel geweest toen u hier naartoe kwam, of dat er nog geestelijk onderwijs bij mocht zijn, ook deze middag. Dorst uw ziel naar God? Weet u, die vraag vond die man uit het schriftgedeelte helemaal niet zo'n moeilijke vraag. We hebben gelezen van die rijke jongeling. Hij wilde het eeuwige leven beërven. Daar verlangt hij naar. Daarvoor was hij toch ook gekomen, naar deze rabbi, naar Christus. Die had gelijk het antwoord gegeven. Ja hoor, zo ligt dat bij mij. En dan gaat de Heer Jezus met hem in een gesprek. En dan krijgt hij een antwoord, een ontdekkend antwoord, waarin het echte verlangen van zijn hart wordt blootgelegd. En zo mogen we vanmiddag datzelfde gedeelte overdenken. En mag het ook wel duidelijk worden waar ons hart naar uitgaat. De tekst voor de prediking van deze middag vindt u dan ook in het u voorgelezen schriftgedeelte, Markus 10, vers 21. De tekst voor vanmiddag, Markus 10, vers 21. Daar lezen we Gods woord in onze tekst. En Jezus, hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen. Verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Tot zover onze tekstwoorden. Dit is een ontdekkend antwoord op een levensvraag. En dan twee punten. Heel eenvoudig, dan kunnen de kinderen het ook onthouden. In de eerste plaats een rijke jongeling. Als tweede, een arme Jezus. Dus een ontdekkend antwoord op een levensvraag. In de eerste plaats een rijke jongeling. En als tweede, een arme Jezus. Dus in de eerste plaats een rijke jongeling. Gemeente, in Markus 10 gaat het over hoe mensen tegenover Jezus staan. Aan het begin van het hoofdstuk komen daar fariseeën en die komen met hun vragen om Jezus te verzoeken. Daarna lezen we van ouders die met kinderen naar de Heer Jezus komen en vragen om een zegen. En nu, in het gedeelte dat we gelezen hebben, komt er opnieuw iemand en die heeft een vraag. In vers 17, begin van onze schriftlezing, staat dat Jezus uitging op de weg. Hij ging uit het huis waar hij geweest was, kunt u in vers 10 lezen. Daar is hij in het huis gegaan en nu gaat hij daar dus uit op de weg. En dat is dus een uitdrukking dat de Heer Jezus op reis ging. Hij ging weer verder. En dan als de Heer Jezus daar net uit dat huis gaat, dan is daar die ene man. Het zal dus waarschijnlijk vroeg in de morgen zijn geweest. Er is nog geen schare, we lezen niet dat daar mensen om de Heer Jezus zijn, alleen de discipelen. En deze man is gekomen. En hij heeft dan ook een heel duidelijk doel, want hij is gekomen om de Heer Jezus een vraag te stellen. Uit Matteüs 19 weten we dat het een jongeling is. Daar wordt het Griekse woord neotetos gebruikt. Nou, dat is de aanduiding van een jonge man, zo in de leeftijd tussen de 21 en de 28. Nou ja, laten we hem voor het gemak eens 25 maken. Misschien wel die leeftijd waarin u bent, of jij. Nou, die rijke jongeling, die heeft bij ons niet zo'n beste naam. Want als we van de rijke jongeling lezen, dan word je er niet graag mee vergeleken. Nee. Maar laten we, voordat we met ons oordeel komen, daar moet je trouwens altijd voorzichtig mee zijn, eerst maar eens luisteren. Eerst maar eens lezen wat er hier in het woord staat. Want wat er van die jonge man staat, dat is in eerste instantie toch best wel positief. Kijk, het eerste wat me opvalt als ik deze geschiedenis lees, dat deze jongeling naar de Heer Jezus gaat. Hij heeft een vraag. Dat is best bijzonder, want ja, het is al een geleerd iemand. Het is niet de eerste, de beste. Als we het in het Lucas-evangelie lezen, dan merken we dat deze jongeman al een overste in de synagoge is. Dus daar heeft hij, al is hij nog zo jong, een belangrijke plaats gekregen. En hij gaat gewoon naar de Heer Jezus toe. Hij doet het niet zoals die fariseer, Nicodemus, die in de nacht naar de Heer Jezus ging, omdat hij niet bekend wilde worden. Nee, deze jonge overste, deze jongeling, die gaat gewoon overdag naar de Heer Jezus toe, aan het begin van de dag, en hij heeft een vraag. En zijn vraag is een echte vraag. Kijk, je kunt soms ook vragen hebben. Dat zijn helemaal geen vragen. Dat is een puur bedoeld om iemand in de val te lokken. Een soort strikvragen waar de fariseeën ook zo goed in waren. Nou, dat is in dit geval helemaal niet zo. Want deze vraag is een eerlijke vraag. Hij heeft geen bijkomende bedoelingen. Hij heeft een echte vraag, heeft echt een probleem. En deze overste is er dus niet te goed voor om naar Jezus te gaan en met zijn vraag te komen. En heel zijn houding is er een van ootmoed, want er staat, hij valt voor hem op de knie. Nou gemeente, als we op dit punt eens even stilstaan in de preek. Hoe is dat bij ons? Waar gaat u naartoe als er vragen zijn? Als er problemen zijn? Ik heb het op de catechisatie wel eens gevraagd. Een of ander probleem en de een zegt ik zou het zus oplossen en de ander zegt ik zou daar naartoe gaan. En ja, totdat er iemand zei je zou het nog aan de Here kunnen vragen. Nou precies, is dat niet wat er heel vaak het geval is in ons leven? Dat we het een hele tijd uit kunnen houden en overal hulp kunnen zoeken als het nodig is? En als het echt niet lukt, ja dan denk je nog, ik kan het aan de Here vragen. Met die uitslag van die ernstige ziekte. Ja, dan voel je je zo Zo radeloos. En dan komt dat wel in de gedachte. Ja, dan ga je met nood naar de Heer. Dus God is best. Maar houdt u hem ook voor het lest? Hoe is dat met onze jongeren? Jullie zullen in je leven best heel wat zorgen en vragen hebben. Kijk, dat hebben we toch eigenlijk allemaal. En waar ga je daar naartoe? Waar ga je hulp vragen? Zoek je op de een of andere forum? Of heb je de een of andere vlogger die je misschien kan helpen? Nou, ik denk het niet. Als er die onrust van binnen is, hoe kan het nou goed komen met God? Ja, dan heb je de Heer toch nodig. Ja, en als het dan even duurt, hè? Dat meisje dat zegt, ja, ik vraag het toch aan de Heer en krijg geen antwoord. En ik lees ook echt in de Bijbel, want dat heb ik geleerd, van als je bidt en je hebt een vraag, dan wil de Heer toch vanuit zijn woord antwoord geven. Maar ik lees erin en ik vraag erom, en waar is God? En dan? Mag je dan ook volharden, volhouden? Of is het al heel snel dat je het dan opgeeft? Misschien is dat wel de bedoeling van de Heer, dat het een beproeving is. Of dat je echt hem nodig hebt. Nou, deze jongeling gaat naar de Heer. Dus dat is opvallend. Die jongeman die komt, hij schaamt zich niet. Hoe is dat trouwens bij ons? Kijk, misschien zijn er wel die vinden het al moeilijk om het op het werk of op je stage uit te leggen waarom dat je op zondag naar de kerk gaat. Maar als je dan echt de Heere gaat zoeken en je wil leven zoals de Heere het van je vraagt, en ja, dan komt dat openbaar. En dan komen daar ook natuurlijk de vragen over. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Schamen we ons daarvoor? Deze jonge man is een voorbeeld. Hij gaat met zijn vragen naar de Heer Jezus. Hij komt. En hij heeft hoogachting voor de Heer. Want hij buigt zich neer. En dan spreekt hij de Heer Jezus aan. Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? We merken hoe dat deze man de Heer Jezus aanspreekt. Daar spreekt hoogachting uit. Meester, rabbi, leraar. Hij is ervan overtuigd dat hij onderwijs kan krijgen van deze Jezus van Nazareth. Misschien kan deze rabbi, deze meester, hem de weg wijzen. Misschien kan die het verlossende antwoord spreken. Misschien heeft die antwoord op zijn vraag. Wat moet hij nou doen om het eeuwige leven te beërven? Hij noemt Jezus goede meester. En dat is niet vleiend bedoeld. Hij meent het. Hij laat als het ware horen: u bent de geschikte persoon die mij raad kan geven, die mij kan helpen. U bent de geschikste leidsman tot het eeuwige leven. En toch, deze jongeling heeft dit niet tot in de juiste diepte gepeild. Gaat de Heer Jezus hem leren, in vers 18. Dan zegt de Heer Jezus, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Kijk, dat is niet gewoon een standje, dat is geen berisping. Dan had de Heer Jezus wel gezegd, noem mij niet goed. Nee, maar dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Dus de Heer Jezus laat die jongeman nadenken. Goed. Wat is nou goed? Goed als het gaat over het eeuwige leven. Wie kan er nu tot het eeuwige leven leiden? Dat kunt u niet, kan ik niet. De Heer Jezus, alleen omdat Hij God is. Niemand is goed dan alleen God. En hoort u dus wat de Heer Jezus daarin vraagt? Hij vraagt dus erkenning, niet alleen als rabbi, maar als de Heer. Hij is de Zoon van God, ja, Hij is God zelf. En dat is nou precies het punt waar het straks op vastzit. Heeft deze jongeling nu de Heere op de eerste plaats staan? Heeft hij God nodig? Of probeert hij het allemaal nog zelf? Kijk, er is nog iets dat we van die jongeling kunnen leren. Dus in de eerste plaats dat hij naar de Heer Jezus ging, dat hij daar dus een inspanning toe verrichtte, hè? Want hij ging in die morgen naar Jezus toe. Maar er is nog iets. Uit het vervolg van het gesprek blijkt dat deze jonge man Gods wet van jongs af aan heeft onderhouden. Nou, als het er zo staat, van jongs af aan, wat moet je eraan denken? Nou, waarschijnlijk moet je denken vanaf een jaar of 12, 13. En toen hij het besef kreeg, toen hij wist wat er in Gods wet stond. Toen die zoon der wet was geworden. Dus deze jonge man heeft vanaf zijn kindertijd Gods wet nauwkeurig gehouden. In ieder geval in die zin, hij heeft precies gedaan wat er in Gods wet staat. En naar de letter van de wet is er niks op die jongen aan te merken, op deze man. Hij zegt het zelf, van mijn jonkheid af. Nou, dat is een groot voorrecht. En het is geen grootspraak bij deze jongeman. Zo van, hij zegt het wel, maar het klopt helemaal niet. Nee, want ik lees in de tekst en Jezus hem aanziende beminde hem. Kijk, er is straks wel wat verkeerd. Er zit die verkeerde opvatting achter, dat hij zelf de zaligheid denkt te kunnen verdienen. Daar straks wel over. Maar nu dat positieve. Deze jonge man heeft dus van zijn kinderdagen af Gods wet nauwkeurig onderhouden. Wie van ons kan dat zeggen? Opvallend is dat er een paar keer in de evangelie dat woord staat, hem beminde. Zo staat het er, Jezus hem beminde. Het staat 3 keer in de evangelie, van Johannes, van Lazarus en van deze jongeling. Dat laat dus zien, deze jongeling, hij huichelt niet, het is echt waar. Nogmaals. Hoe is het bij ons? Hebben wij Gods wet onderhouden? Van jongsheid, van onze jonge dagen af? Dat is toch positief? Kijk, wat je niet verkeerd gedaan hebt, daar word je niet voor gestraft. Deze jongeman onderhoudt Gods wet. Ik wilde dat het van iedereen in mijn gemeente, in uw gemeente te zeggen is. En dan is er nog iets waarin deze jongeling een voorbeeld is. Hij gaat naar de Heer Jezus. Ja, waarom gaat hij naar de Heer Jezus? Nou, hij voelt dat het niet goed is. Het is niet in orde met God. Er is in zijn hart geen vrede. Hij mist dat ware geluk. Kijk, dat besef mag er wel zijn bij iedereen die buiten Christus is. Want als je buiten de Here bent, dan is er nog altijd die onrust. En dan word je voortgejaagd van het een naar het ander. Deze jongeling beseft het. Bij Gods kinderen is er ook dat besef. Dan is er die strijd in het leven gekomen tussen die dat nieuwe beginsel en die oude natuur. Een groot gevaar. Nou, het is onszelf maar wat aanpraten en zeggen, het zal wel goed komen. En ik doe mijn best en houd mij op. Dat is een groot gevaar, ook in onze dagen, dat het zo is van vrede, vrede en geen gevaar. Als je nou een beetje je best doet, oh, dan zal het uiteindelijk wel goed komen. En als er aan kinderen gedoopt worden, je hoort het, dat we in Gods Rijk niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dan laat de Heere dus horen dat er wel een wonder in het leven moet gebeuren. Je hebt hartvernieuwende genade nodig. Deze jonge man. Hij mist het ware geluk. En dat ziet hij ook onder ogen. Hij zoekt naar de oorzaak. Hij is getrouw, hij is ijverig. Waarschijnlijk wordt hij een wetgeleerde. Hij zal een overste in de synagoge. Hij zal er druk mee zijn met de wetstudie. Het luisteren naar de rabbies om nog meer te leren. Een nog nauwgezetter leven. Maar die onrust blijft. Gemeente, weet u het? U die in beginsel stilgezet bent, maar die in dat werkhuis terechtgekomen bent en die denkt dat u het met werken en proberen en uw best doen misschien goed zult krijgen. Ja, zegt u, maar we zitten in de kerk en we weten toch van het werk van de Heer Jezus. Jawel, maar is niet waar dat dikwijls als de Heere in het hart van iemand gaat werken, dat begint van, ik zal mijn best doen, ik zal het nog beter doen, nog meer lezen, nog ijveriger zijn. Lijkt net zoals deze jongeling. Maar het komt niet tot een oplossing. Er komt niet die vrede in het hart. Is dat misschien uw zorg? Kijk, dan mag het uw beden toch ook zijn als u zo in de kerk zit. Of dat de Heere wil doorwerken. Of dat er nou een woord van God voor u bij mag zijn, ook deze middag. Bij deze man kwam die mensen tegen op zijn weg die hem alleen maar meer aanzetten. Nog meer werken, nog meer je best doen. Die godsdienst bij de fariseeën, dat was toch vooral een vormendienst. Wat er nu ontbrak bij deze man. Ja, die hartelijke omgang met de Heere. De verborgen omgang. Dat leven met de Heer. Wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel. Gemeente, is er bij u besef dat je zo druk kunt zijn en met het vergaderen van alles en nog wat, en druk met je werk en druk met het opknappen van je huis, en weer een verbouwing en een nieuwe auto en wat dan ook. Wat baat het u? Hier vanaf de kansel is het u waarschijnlijk vele keren aangezegd dat u God moet ontmoeten. En als straks de dokter het zegt, dan bent u in paniek. Laat het u daarom vanmiddag gezegd worden, opdat u de Heere zult zoeken. Dat u niet op zult gaan in de dingen van deze tijd. Nou, deze jongeling is eerlijk in zekere zin naar zichzelf. Hij voelt dat het niet goed is en hij gaat met zijn vraag naar de Heer Jezus toe. Hij heeft er enig besef van. En zo komt hij bij Christus. Hij gaat heel bewust naar de Heer Jezus toe. Het is bij die man een opgebonden zaak geworden. Hij heeft zielenvragen. En toch, het is een rijke jongeling. Hij heeft vele vragen. Hij komt bij Jezus. Hij beseft iets van zijn ongeluk. En toch wil hij het nog zelf regelen. Dat merk je ook in zijn vraag. Wat zal ik doen? Kijk, je moet het niet alleen op die woorden vastpinnen, maar op het geheel van de geschiedenis. Want die vraag, wat moet ik doen, dat kan ook een hele goede vraag zijn. Denk aan de mensen op de Pinksterdag. Toen ze verslagen in het hart werden op die prediking van Petrus. Toen kwam daar ook de vraag, wat zullen we doen, mannenbroeders? Maar er was wel een verslagen hart. Bij deze jongeling niet. Deze jongeling, die komt met de vraag, wat moet ik doen? Wat kan ik nog meer doen? Met de intentie, ik wil nog meer presteren, nog meer doen. Die man is rijk, qua bezit. Maar hij is ook rijk qua gedachten over zichzelf. Hij kan het nog zelf. Hij heeft Jezus wel nodig. Hij gaat niet voor niks naar de Heer Jezus toe. Maar hoe heeft hij hem nodig? Hij heeft Jezus nodig als een soort adviseur. Iemand die hem nog een goed advies kan geven. Hij heeft Jezus niet nodig als borg, als middelaar. En daar gaan we verder over. In het tweede punt van de preek. Een arme Jezus. Kijk, als deze man zo met zijn vraag bij de Heer Jezus komt, dan is het opmerkelijk wat voor een antwoord dat de Heer Jezus gaat geven. De Heer begint met de wet. Gij weet de geboden. In het parallelle gedeelte in Matteüs 19 staat het nog duidelijker. Onderhoud de geboden. Nou, zo op het eerste gehoor is dat precies het antwoord waar deze wetgeleerde, deze jonge man op zit te wachten. Dat is een wenselijk antwoord, want dat wil hij graag zelf nog meer doen. Deze jongeling, een overste, toekomstig wetgeleerde, natuurlijk kent hij de wet, maar hij vraagt, welke? Is die nog wat vergeten? Kan deze rabbi nog wat meer wetten noemen die hij nog kan onderhouden, dat hij nog meer aan het werk kan? En dan komt de Heer Jezus. En dan noemt de Heer Jezus de geboden uit de tweede tafel van de wet. Het is u waarschijnlijk opgevallen. Wat de Heer Jezus dan noemt, dat raakt de omgang met de naaste, de verhouding tot de ander. Waarom doet de Heer Jezus dat? Nou, deze man wilde toch wat doen? Nou, daarover gaat het in de tweede tafel van de wet. De Heer Jezus noemt het zevende gebod. Geen echtbreuk. Het zesde. Niet doodslaan. Het achtste. Niet stelen. Het negende. Geen vals getuigenis spreken. Het vijfde. Eer uw vader en uw moeder. En hier in Marcus lezen we ook. Gij zult niemand tekort doen. Nou, verklaarders wijzen erop dat dit waarschijnlijk wijst op het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Nou, hoe heeft die jonge man geluisterd? Ik denk dat hij heel scherp geluisterd heeft. Wat wordt er gezegd? Ja, dat wist hij. Dat heeft hij gedaan, dat heeft hij onderhouden van zijn jonkheid af. Misschien is hij aan het eind wel teleurgesteld. Deze rabbi uit Nazareth noemt alleen de bekende dingen. Zo vindt hij toch geen rust voor zijn ziel? Al die geboden heeft hij van jongs af onderhouden. Het is Gods wet. De Heer heeft ons mensen goed geschapen. In het paradijs was het, doe dat en gij zult leven. Het probleem bij deze jonge man is dat hij meent dat hij het allemaal kan. Zo heeft hij ook geluisterd. Maar zal hij de kern nu opgeluisterd hebben? Kijk, dat kun je soms ook hebben aan het eind van de preek. Iemand heeft dit eruit gehaald en een ander weer wat anders. Maar is de kern, de boodschap ook begrepen. Want in al die geboden die de Heer Jezus noemt, gaat het toch ten diepste om de liefde tot de naaste. Heeft deze jongeling de geestelijke strekking van Gods wet verstaan? En dan moeten we zeggen, helaas, nee. Hij luisterde blijkbaar naar de letter. Dat blijkt ook wel uit zijn reactie in vers 20. Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En bij Matthäus lezen we nog een vervolgvraag. Wat ontbreekt mij nog? En dan dat ontdekkende antwoord. Eén ding ontbreekt u. Dat is geen antwoord om deze jongeling hard mee te vallen. Er staat immers dat Jezus hem beminde. En als dat er staat, dat Jezus hem beminde, dan kun je dus ook afleiden dat dat antwoord dat die jongeling gaf ook een oprecht antwoord was. Hij meende het. Hij meende dat hij God behaagde. Hij meende dat het wel aardig goed was, dat hij trouw was aan Gods wet. Maar zijn hart, daar was hij een vreemde in. Gemeente, hoeveel zijn er vandaag niet allemaal goed weten? En die menen zo ten hemel in te gaan. Ieder het zijne gegeven. Kent het wel. En gemeente, dat is niet alleen buiten de kerk. Dat is ook in de christelijke gemeenten. Weet u wanneer u het merkt? Als u op rouwbezoek bent. Dan hoor je het. Het was zo'n aardige man, zo'n goede vrouw. Als die niet in de hemel komt, dan komt niemand er. Maar ik hoor niet van dat werk dat Christus in het leven dierbaar werd. Ik hoor alleen wat uiterlijke dingen. En het kan dat dat daar niet genoemd wordt, daarom moet je altijd goed luisteren. Maar als dat wonder in het leven niet heeft plaatsgevonden, dat daar een mens zondaar voor God werd en van geestelijk dood, geestelijk levend werd gemaakt, dan is het alles te kort. Als Gods geest gaat werken in uw leven, dan werkt Gods geest grondig. Dan gaat de Heere er een mens buiten zetten. Kijk, gemeente, weet u daarvan? Dat de Heere in uw leven kwam en dat u er buiten kwam te staan. Of kwam u er gelijk in? Kijk, waar God er buiten gaat zetten, die gaat hij er ook in zetten. Waarom laat de Heere deze man zo, in dit antwoord zo op zichzelf teruggeworpen? Eén ding ontbreekt u. Daar heeft de Heer Jezus maar één bedoeling mee. Dat deze man tot God zal vluchten. Dat hij het niet zelf meer kan. En dat hij met zijn ellende te openbaar zal komen. Dat hij tot Christus zal vluchten. De Heer Jezus laat deze jongeling merken dat niet zo volmaakt is als hij denkt. En eigenlijk voelde hij dat ook al, want hij kwam wel met die vraag naar de Heer Jezus: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Eén ding ontbreekt u. Nou, als u dat vanmiddag zo aanhoort, hè? En als jij dat vanavond zo hoort, één ding ontbreekt u. Is dat nou zo erg? Als je op school een repetitie moet maken, En je hebt één vraag fout. Nou, dan heb je nog een 9. Kijk, de rabbijnse school van de wetgeleerde Hillel, die zei, als je nou maar 51% hebt, 51% dat voldoet, één ding ontbreekt u. Is dat nou zo erg? Nou, laat ik het zo proberen uit te leggen, dan kan iedereen het denk ik begrijpen. Eén ding ontbreekt u. Stel dat je een puzzel maakt, zo'n legpuzzel van 1000 stukjes. En daar ben je heel wat uren mee bezig voordat je hem uiteindelijk klaar hebt. En dan denk je klaar te zijn, maar precies ergens in het midden, daar ontbreekt een stukje. Ja, die puzzel hoef je niet aan de muur te hangen. Die puzzel laat je ook niet lang op de tafel liggen. Die puzzel, die gaat weer terug in de doos en waarschijnlijk in de container. Daar heb je niks aan, want er is een stukje weg. Dat is geen mooie puzzel. Die is incompleet. Die kan je wel net zo goed weggooien. Nou, dit voorbeeld. Eén ding ontbreekt u. Als dat ene ontbreekt, dan ontbreekt het meest wezenlijke. Die jonge man, die wil het eeuwige leven beërven. En die moet nu leren dat hij het niet zelf kan verdienen. Eén ding ontbreekt u. Calvijn zegt in de schriftverklaring op dit gedeelte, niet één ding buiten de onderhouding van de wet, maar één ding in het onderhouden van de wet. Kijk, waar het in Gods wet om gaat, is God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Met andere woorden, dan komt de Heer in het middelpunt van het leven te staan. Dan staat de Heer op de eerste plaats. En dat ga je niet zelf verdienen. Dat is genade van God. Dat is het werk van Gods Heilige Geest. Kijk, als je met jezelf komt en door werken denkt van ik kom straks in de hemelpoort. Nou, denk dan maar aan dat woord van Kolbrugge. Met onze heiligingskrukken komt men de berg van Sion niet op. Als je het zelf denkt te verdienen, dan zal het op een teleurstelling, als het niet verandert, op een eeuwige teleurstelling uitlopen. En de Heer gaat deze man eraan ontdekken. En het wordt voor die man in één keer glashelder. De Heere doorgrondt hem. Want de Heer Jezus zegt, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. Is dat dan het armoedeideaal? Moet hij als een soort Franciscaner monnik gaan leven? Het verkopen van de goederen, is dat nou de boodschap hier uit onze tekst? Markus 10 vers 21. Dat ene dat ontbreekt. Moet je dat dan gaan vergeestelijken? Ontbreekt het die man aan ootmoed of zo? Nee, het gaat veel dieper. Bij al die dingen, met al zijn rijkdom, gaat hij langs Christus heen. Hij heeft geen zaligmaker nodig die arm geworden is. En dat ontbreekt hem. Christus volgen in zijn armoede en in zijn lijden. Daar wil hij niet van weten. Hij wil een schat in de hemel verdienen. Hij wil geen schat krijgen. Gemeente, misschien zit het in uw leven daar wel precies op vast. Dat u het wil verdienen. Terwijl de Heere zegt dat hij het wil geven. Gemeente, als u leeft met uzelf, met eigen verdiensten, dan is het nodig dat je alles kwijt gaat raken. En dat wil de Heer wel eens doen, zo in de prediking, dat u alles afgenomen wordt. Dat is niet aangenaam. Men wil liever wat opgebouwd worden. En als je alles afgenomen wordt, en je weet niet meer waar je het zoeken moet. dan krijg je die vraag, wat zullen we doen? Want het wordt nooit wat in mijn leven als ik het zelf op moet knappen. Dat loopt iedere keer op een mislukking uit. Dan komt de Heer niet in het middelpunt te staan. Dan ben ik het zelf met mijn werken, met mijn ijver, met mijn inspanning. Wat zegt dan de apostel? Galaten 2 vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Niet gerechtvaardigd door in eigen kracht Gods wet te houden. Want dat hart, dat deugt niet. De genade is nodig. Het geloof van Jezus Christus. Kijk, wat blijft er dan over? Die beden. Gena, o God, gena. Hoor om Christus wil. Om die borg en middelaar, waarvan de apostel zegt in de Korinthebrief. Want gij weet de genade van ons Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Ja, dat zegt de Heer. Daarvoor is de Heer Jezus arm geworden, uit de hemel neergedaald. Straks krijgen we de adventstijd weer. Arm geworden, zichzelf vernederd, vernietigd, tot de dood, ja, de dood des kruises. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dus dan is het niet door wat je zelf hebt, maar door wat Christus schenkt. Door zijn gerechtigheid. Opmerkelijk is dat er achter onze tekst staat, en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Dus Christus volgen is een weg van sterven, een kruisweg. Het kruis opnemen. Nou, die overste zal waarschijnlijk wel weten dat het Sanhedrin Jezus dood beraamde. Christus is op weg om te sterven. Hij gaat straks naar Jeruzalem. Een reis waar hij alles achterlaat. En wie Christus volgt, die wordt een reisgenoot van die arme en lijdende middelaar. Zo is deze rabbi, deze leraar. En zo wordt hij die goede meester. De Heere. Dus de nadruk ligt hier op het arm worden met Christus. Meer dan op het uitdelen aan de armen. Dan komt dat hard aan bij deze jongeling. Want hij is rijk, hij heeft vele goederen. Moet hij nou al die vele goederen loslaten en Jezus volgen, een arme Jezus? Hij zit zo vast aan het aardse goed. Hij zit zo vast ten diepste aan zichzelf. En dan lees ik het. En hij ging heen. Gemeente, dat is een treffend woord. Straks aan het einde van de dienst. Gaat dan heen. In vrede. Dat is met Christus. Maar als je straks heen gaat en als je zegt van dit woord dat is hard. Dit woord dat alleen de Heere in mijn leven op de eerste plaats mag staan. En dat ik er dan zelf tussenuit moet, dat wil ik niet. Als dat niet anders wordt, dan ga je verloren. Deze jongeling, hij ging heen. Wat er van hem geworden is, we weten het niet. Hij heeft God niet lief boven alles. Zijn geld en goed zaten ertussen. Dat was zijn God. De mammon. En Gods wet zegt het. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, bij deze jongeling wijst de Heer Jezus heel precies dat ene ontbrekende aan. Eén ding ontbreekt u. Het gaat over dat verlangen van de ziel. Het staat God in de weg. Weet u nog waar we mee begonnen? Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God. Dat was die vraag. Gaat uw hart uit naar de Heer? Of kunt u het nog zonder God? Denkt u zonder Christus voor God te kunnen bestaan? Dan moet de Heer ook vanmiddag van, of vanavond inmiddels van u zeggen. Eén ding ontbreekt u. Is dat nu datzelfde probleem? Dat u nog altijd buiten Christus bent? Dat u het nog zonder de Heer kunt? Is dat het probleem van de rijkdom? Nou, zou kunnen in het vervolg gaan de discipelen daarop in. En het is inderdaad een groot gevaar dat je vast zit aan deze wereld. En toch, Abraham was rijk. Job was rijk. En ze leefden met God. Als de rijkdom niet boven God staat, hoeft dat het probleem niet te zijn. Zelfs Isaac had Abraham niet meer lief dan de Heer. En hij ging heen om Isaac te offeren. Wat is nou dat ene dat ontbreekt? U heeft het begrepen, hè? Dat is dat ene dat dus in de weg staat, waardoor de Heer niet in het middelpunt van uw leven staat, maar dat er wat anders op de plek van God staat. Is dat uw rijkdom? Uw eer, ook zo'n gevaarlijke, hè? Dat je met jezelf komt en zelf op de belangrijkste plek wil staan. Niet de Heer. Is dat uw man of vrouw? Uw kinderen? Kleinkinderen? Uw vroomheid? Ja, dat kan ook op de plek van Christus gaan staan. Dan is het je eigen vroomheid waarmee je pronkt. Bij Adam was het de begeerte naar die verboden vrucht. Bij Demas de liefde naar de wereld. Bij Simson een vrouw. O gemeente, het moeilijkste is om te strijden tegen die boezemzonde. Die zonde die je zo lief hebt. Want dat grijpt in, hè. Als je moet strijden tegen de gierigheid omdat je zo op geld gefocust bent. Of tegen je hoogmoed, of tegen die seksuele zonde. Of tegen je drift. Of tegen je eigen wijsheid, of tegen je slapheid. Een boezemzonde wil je koesteren. Maar het staat Christus in de weg. Eén ding ontbreekt u. Als de Heer niet op de eerste plaats staat, dan wordt u er als het ware op de feiten gedrukt. Wat is nou dat ene dat bij u in de weg staat? Hoe komt het dat u nog buiten God en Christus leeft? Nou, zegt een van onze jongeren, moet je nou vanmiddag zo moeilijk doen? Past helemaal in de tendens van deze tijd, hè? Van het moet toch ook wel op een makkelijkere manier kunnen. Maar de Heer Jezus past zijn boodschap niet aan. Die heeft het over de enge poort, dat is een nauwe poort. En daar kom je niet door met een karrevracht aan eigen werken. Dan heb je alles kwijt te raken. Dat is genade alleen. Hoe is het nou verder gegaan met die rijke jongeling? Dat is ons onbekend. Maar één ding weet ik wel. Het woord van de Heer is een heilzaam woord. En al lees ik het hier dat hij heen ging. Dat woord kan nog wel aan zijn ziel geheiligd zijn. Zodat hij teruggekomen is. Kijk, de Heer waarschuwt eerlijk. En dan laat de Heer deze jongeling niet met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Dat zou pas erg zijn. Opdat hij met een arme Christus in de hemelse heerlijkheid zou komen. Dat is de ware rijkdom. Wat was dan de bedoeling? Dat de jongeling alles ging verkopen? Nee, dat ten diepste niet. Hij moest erachter komen dat hij niet in eigen kracht voor God kon bestaan. Wat mag Gods kind dan leren? Dan mag Gods kind leren, de strijd is gestreden. Het is Goede Vrijdag geweest. Het is volbracht. Opdat u in al uw ellende, in al uw zielsverdriet, met al uw zonden, tot die Here zult vluchten. Omdat u die rijkdom mag ontvangen uit Christus' armoede. Want hij is, zegt de apostel, tot de gemeente om uwentwil arm geworden. Daar hij rijk was. Ja, we zijn gewend aan die uitdrukking. Een rijke Christus voor een arm zondaar. En dat is goed. Maar vanmiddag, over die armoede van Christus. Want die rijke jongeling die wilde niet arm worden. Christus arm geworden om rijk, om zalig te maken. En dat geeft een goed leven. Dat is dat leven. Zonder mij kunt gij niets doen. En dan wordt het toch waar. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Amen. We gaan zingen Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, vers 2.